Ja. We zijn een kind van God. En hij is onze vader. En vanavond, oh fijn, ik voelde net al een beetje kriebel in mijn keel. Vanavond willen we stilstaan bij het thema, mag ik dan bij jou? En we willen koesteren wat God ons geeft in samen. En ik heb het eerste couplet opgezocht van het liedje. Mag ik dan bij jou? Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoe, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit ben geweest, mag ik dan bij jou? Zo'n mooi liedje. Hij is zo mooi geformuleerd. Clarence zei net dat 2 jaar geleden met kerst zong Laura, die speelde Maria. En zij zong dit liedje. Mag ik dan bij jou? En als ik aan dat liedje denk, als ik aan die zin denk, mag ik dan bij jou? Dan vind ik dat zo'n mooie zin. Hij is ergens heel subtiel, heel kort ook, maar op de een of andere manier verwoordt hij zo goed. Eigenlijk een van mijn diepste verlangens. Om samen te zijn, om bij iemand anders te zijn op een manier dat, hoe mijn leven er ook uitziet of wie ik ook ben, dat ik dan bij jou mag. Ik mag bij jou zijn. En jij mag dan bij mij zijn. En ik denk dat dat ook een reden is waarom veel mensen dat liedje zo mooi vinden. Gewoon om die zin. Hij blijft zo hangen. Hij past zo goed bij ons. Maar ik vind, als ik erover nadenk, het ook best wel een kwetsbaar zinnetje. Heb je het wel eens aan iemand gevraagd? Mag ik dan bij jou? Ik weet dat ik hem wel eens bijna uitgesproken heb en ook weer ingeslikt. Wat nou als ik het vraag en iemand anders hoort me niet, begrijpt me niet, of zegt nee, of zegt ja, maar doet eigenlijk nee. Misschien denk je wel, ja, ik zou eigenlijk niet eens weten aan wie ik dat zinnetje, die vraag zou willen stellen. Door de week werk ik op de Hanze Hogeschool en ik ben daar docent en ook mentor van een aantal studenten. En ik hoor allerlei verhalen. Dat vind ik ook mooi. Ik vind het een voorrecht om met jonge mensen op te trekken. Een stukje mee te mogen lopen in hun levens. En soms dan komt iemand en dan zeg ik, joh, fijn dat je er bent. Ga zitten. Vertel. En dan lopen ze soms helemaal leeg. En dan hoor je hele moeilijke verhalen, hele ingewikkelde verhalen, hele verdrietige verhalen soms. Hele persoonlijke verhalen. En wat mij altijd het meeste raakt, is als een student dan tegenover mij zit en alles heeft verteld. En uiteindelijk zegt, maar ten diepste heb ik niemand bij wie ik ervaar, mag ik dan bij jou? En dan zuchten ze wel eens en zeggen ze, ach, nou ja, ik moet het gewoon ook allemaal zelf doen. Dat is wel waar. Je moet zelf je opleiding doen. Je moet zelf je opdrachten maken. Je moet zelf je colleges volgen. Je moet zelf dingen in het leven doen. Maar je hoeft het niet alleen te doen. En dat zijn twee verschillende dingen. Want voor mensen voelen ze soms als hetzelfde. Dat als je het zelf moet doen, dat je het dan automatisch ook alleen moet doen. Maar zo zijn we eigenlijk helemaal niet gemaakt. God heeft ons eigenlijk helemaal niet zo gemaakt. God heeft ons gemaakt voor samen. Ja, we moeten zelf dingen doen. We moeten het ook niet altijd bij anderen neerleggen, want soms is het gewoon ons pakje aan. Maar we hoeven het niet alleen te doen. En God heeft ons gemaakt, want Hij is een God van samen. Hij zei tegen zichzelf, laat ons mensen maken naar ons evenbeeld. God, Vader, Zoon en Geest is altijd samen. God is een relationele God. Dat is zijn wezen. God, Vader, Zoon en Geest, vanaf het begin, nog voor de grondlegging der wereld, was altijd samen. God is nooit alleen. God is zo samen, dat hij heel goed weet wat samen is. En hoe bijzonder dat ook is. En Vader, God en Geest zijn altijd samen. En tegelijk zijn ze zo één, dat het één God is. Zo samen, dat het één God is. En als er iemand weet wat samen is, dan is God het. En als er iemand weet hoe belangrijk samen is, dan is God het. En als er iemand is die samen op het oog heeft, ook voor jou, dan is hij het. Maar in de dagelijkse praktijk van ons leven vinden we het gewoon best wel ingewikkeld, toch? Samen. Dan stoten we ons wel eens aan elkaar of landen we soms op een plek dat je denkt, ja, maar waar is samen dan nu voor mij? En daarom vind ik het mooi om vanavond daarbij stil te staan, dat we mogen koesteren wat God ons geeft in samen. En ik wil graag de Bijbel met jullie open doen en kijken naar twee vrouwen die door God samengebracht werden voor een bepaalde fase in hun leven. En ik geloof dat we hiervan kunnen leren. Het heeft mij in ieder geval weer verrijkt en geraakt. En ik vroeg me af of mensen misschien weten over welke twee vrouwen zou dit kunnen gaan. Gokje wagen. Wat zeg je? Orpa en Rut. En Naomi, die rekenen we dan ook even bij. Nou, Naomi, Orpa en Rut, dat waren ook vet mooie vrouwen trouwens, maar die zijn het niet. Kennen jullie Sifra en Pua? Wie waren Sifra en Pua? De vroedvrouwen uit Egypte, die weigerden de kinderen te doden. Oh, dat waren vrouwen, jongen. Ja, en die waren samen, hè? Die waren niet alleen en samen deden zij wat in hun hart was, wat God in hun hart gelegd. Maar we gaan het ook niet hebben over Sifra en Pua. Misschien Rachel en Lea? Ze waren wel samen, maar wat moet dat ook ingewikkeld geweest zijn soms, hè? We gaan het niet hebben over Rachel en Lea. Martha en Maria? Het zou kunnen, hè? Je weet het niet. Ze waren samen, ze verrijkten elkaar. Ze trokken ook met Jezus op. We gaan het niet hebben over Martha en Maria. Maria en Elisabeth, gaan we het hebben over Maria. Maar het is net kerst geweest. Gaan we het dan nu hebben over Maria en Elisabeth? We hebben net uitgebreid al die verhalen bekeken. Ja, we gaan het hebben over Maria en Elisabeth. Nou, ik zal wel eerlijk zijn, we gaan niet helemaal de kerstsferen in. Maar we willen wel dit verhaal gaan bekijken. Maar we willen het bekijken een keer niet zozeer vanuit hoe Jezus naar de aarde kwam. Wat heel belangrijk is. Maar laten we dit verhaal nou gewoon eens bekijken vanuit die twee vrouwen. Vanuit hun levens, vanuit wat daar gebeurde. En we gaan lezen uit Lucas 1. Nou, daar gaat hij. Vet bekend natuurlijk. Dus probeer wel even goed op te letten. Ik ga hem toch maar even lezen vanaf het scherm, want mijn vertaling is een andere. In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David, en het meisje heette Maria. En Gabriël ging naar haar huis en hij ging het huis binnen en hij zei, gegroet, Ave, gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. En ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, wees niet bang Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en de zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen. soms als ik dit verhaal lees, zeker als kerst is, en maar dan lijkt het wel eens wat ver van me af te staan. Heb jij dat ook? Dat je denkt, ah, dat is heel mooi en zo'n kinderbijbelbeeld hebben we daar dan bij. Er komt een engel, Gabriel, en Maria is daar in huis, jong meisje nog, schrikt vreselijk. Ja, dat gebeurt dan ook. Maar zoiets heb ik persoonlijk nog nooit meegemaakt. En daardoor kan dit verhaal wat verder van ons afkomen te staan. Totdat ik op een dag ontdekte dat God eigenlijk gewoon in dit verhaal tegen een vrouw zegt, ik ken jou, ik zie jou. En ik wil iets doen in jouw leven. Ik wil iets bewerken in jouw leven. En dat wat ik ga bewerken, gaat tot zegen zijn voor de wereld om je heen. Klinkt dat misschien bekend? Is dat niet zo voor ons allemaal? God ziet jou. Hij kent jou. En hij wil iets doen in je leven. En dat wat hij in je leven wil doen, dat mag zijn effect hebben, het resultaat hebben voor de wereld om jou heen. En als je zo het verhaal bekijkt, ja, dan is wat Maria meemaakt heel groot. En dat voor mij misschien wat kleiner, dat voor jou misschien wat kleiner. Maar dan komt daar wel in beeld diezelfde vraag, wat is God eigenlijk aan het doen in jouw leven? En dat is een belangrijke vraag. Dat was voor Maria een belangrijk moment. Na de aankondiging van de engel zou God iets gaan doen in haar leven. In haar geval was dat een zwangerschap. Maar dat kan misschien in jouw geval wel iets heel anders zijn. Maar dat was een belangrijk moment en er zou iets gaan gebeuren. God zou iets gaan doen. Ken je dat uit je eigen leven? Dat God je op een punt brengt en dat hij iets in jouw leven wil gaan doen. Of misschien als je terugkijkt dat je pas ziet van, oh, maar dat was God in mijn leven aan het doen. En ik vind dat een belangrijke vraag voor vanavond. Want als we straks naar samen willen kijken, dan is dit eigenlijk een fundamentele vraag. Waar ben jij op dit moment in je leven? Hoe zit je hier? En dan bekeken vanuit dat perspectief, dat God is aan het werken in jouw leven. Wat is hij aan het doen? Soms vraag ik dat wel eens aan God. Heer, wat zijn we op dit moment aan het doen? Dan begrijp ik het niet helemaal wat hij allemaal aan het doen is. Maar soms vraag ik het ook echt oprecht. Wat is op dit moment van u voor mij? Welke stap wilt u dat ik zet? Wat is God aan het doen in je leven? Wat is hij aan het bewerken in je hart? Zou je daar antwoord op kunnen geven? Wat ligt er voor je? Denk je? We weten niet hoe de toekomst eruit ziet, maar we zien soms wel, wat is God je aan het leren? Is hij je misschien meer liefde aan het geven? Is hij dat in je aan het ontwikkelen? Doorzettingsvermogen? Is hij misschien muren aan het afbreken? Maskers aan het wegnemen? Wat is God aan het doen in je leven? Is hij een bepaald talent tot bloei aan het brengen? Is hij tot je aan het spreken? Daagt hij je misschien ook uit? We hebben een liefdevolle God, maar we hebben ook een God die ons uitdaagt in het leven. Heeft hij een droom in je hart gelegd of een verlangen? Heeft hij je bewogenheid gegeven over iets? Wat is Gods werk in je leven? Waarin neemt hij jou mee op dit moment? Misschien moet je best wel diep nadenken, ja, mijn leven, op dit moment, misschien is het langzaam waar God je in meeneemt, misschien is het stapje voor stapje, of misschien is het klabang en opeens gebeurde er iets en God begon iets nieuws in je leven. God werkt op heel verschillende manieren en God kan ook zoveel verschillende mensen bereiken, maar mijn vraag op dit moment is wel, wat is God aan het doen in je leven? Dat stukje wat hij aan het doen is. Is het belangrijk voor jou? Koester je dat? Is dat als een waardevolle schat? Ja, bij Maria was het heel duidelijk wat God wilde gaan doen in haar leven. Ze kon direct mijn vraag beantwoorden als ze hier had gezeten. Oh ja, was ook zo. Er kwam een engel langs. En misschien denk jij wel eens bij jezelf, oh, dat zou ik ook wel willen. Hè? Er komt een engel langs en God zegt, boem, dit ga ik allemaal in je leven doen. En dat was heel mooi. We hebben er ook vaak een heel mooi beeld bij. Maar heb je je wel eens gerealiseerd wat daar gebeurde in dat huisje? En hoe Maria's leven zou gaan veranderen door wat ze net had gehoord? Ik heb me daar wel eens op ingeleefd. Ben je een jong meisje, je hebt net gehoord dat de redder van de wereld, dat zal Gods werk in jouw leven zijn. En dan raak je zwanger. Dat is de bedoeling. Maar dat kun je niet uitleggen aan je omgeving. Ik denk dat Maria daar ook wel over na heeft gedacht. Als dan te zien is dat ze zwanger is, dan komen er allerlei mensen en die hebben daar natuurlijk allerlei beelden bij. Konden Jozef en Maria zich niet inhouden? Is ze in de armen van een ander beland? Is ze op plekken geweest waar ze nooit had moeten zijn? Mensen hebben ideeën over wat er allemaal gebeurd is, ook al weten ze het misschien niet eens. Was ze overweldigd? Was ze overgehaald? Was er wat anders gebeurd? Mensen hebben daar verhalen over. En als Jozef bij haar weg zou gaan, zou ze helemaal alleen zijn en ook niks meer hebben. Haar reputatie, haar veiligheid, haar leven. Dat zou allemaal gaan veranderen als het werk van God in haar leven door zou gaan. Onderschat niet wat ze zou moeten lijden. En God wist dat ze samen nodig had. Dus hij gaat Jozef ook openbaren wat zijn werk is. En het leven van Maria, maar ook wat zijn werk is voor het leven van Jozef. En Jozef besluit om bij haar te blijven. En dat was ook nodig. Maar dan nog, reizen maken, hoogzwanger zijn en reizen maken, bevallen ergens in een grot, vluchten, alles achterlaten. Ze zijn naar Egypte gegaan, hè? Om daar te kunnen overleven, zodat Herodes het kindje Jezus niet zou doden. Dat is wat er met Maria gebeurd is, nadat God heeft gezegd, ik ga iets in jouw leven doen. Wat had ze dan moeten zeggen tegen al die mensen die haar aanstaren? Just so you know, ik ben zwanger van God en mijn kind zal de Messias. Nou, ik denk niet dat heel veel mensen daar heel veel boodschap aan hadden gehad. Sterker nog, toen de engel wegging, kon ze het eigenlijk met niemand delen of vertellen, want wie zou haar geloven? Als God een werk in ons leven doet, is het soms best wel heftig. Als Maria dit liedje zou horen, denk ik dat ze zou zeggen, ja, ik ken dat. Als er oorlog komt en als ik dan moet schuilen. Als er een clubje komt waar ik niet meer bij wil horen. Als er een regel is waar ik niet aan voldoe. En als ik iets moet zijn wat ik nooit ben geweest. Maria kende het allemaal. En we lezen niet in deze tekst wat er allemaal door haar heen gaat en wat ze allemaal overziet op het moment dat God door Gabriel heen zijn werk voor haar vertelt. We weten wel één ding. Ze vraagt zich het volgende af. Je mag het erop zetten. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat dan gebeuren? Ik heb immers geen gemeenschap met een man gehad. En de engel antwoordde, de Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. En daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Dus Maria vraagt en God geeft haar antwoord. Gabriel legt het zo goed als dat gaat uit. En dan doet God meer. Dan geeft God iets waar Maria niet om gevraagd heeft. Maar wat God weet, als ik in jouw leven een werk ga doen, dan heb jij dit nodig. Dan is het belangrijk dat je dit weet. God geeft op dat moment samen. Luister, zegt Gabriel vervolgens. Ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon. Ondanks haar hoge leeftijd, het was een wonder. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk. En Gabriel kan het weten, want Gabriel zegt van zichzelf tegen Zacharias, die hem niet kan geloven. Ik ben de engel die dag en nacht in de nabijheid van God is. Gabriel kwam rechtstreeks vanuit die intimiteit met de Vader. En hij ziet het samen in de hemel. En hij is blij dat hij ook tegen Maria kan zeggen, Maria, luister. God gaat een werk in jouw leven doen. Je overziet het allemaal niet. Het is spannend, het is eng, het is... Wat gaat er allemaal gebeuren? Maar er is iemand anders. En in het leven van die andere vrouw is God ook een werk aan het doen. In dit geval is dat ook een zwangerschap. Maar God brengt deze vrouw bij Maria in beeld. Uit zichzelf. Gabriel vertelt haar dat. Als bemoediging. Als aansporing. Je bent niet alleen. Ik geef je samen. En ik vind het mooi om te lezen wat Maria daarna, zo meteen zetten we het op de biem, daarna zegt. Want ik weet niet of je alle mensen door de Bijbel heen wel eens hebt bekeken, dat als er een engel kwam of een boodschap kwam of God sprak, wat ze dan allemaal zeiden. De meest bekende reacties die ik ken zijn, oh nee hoor, dat kan ik helemaal niet, ik ben veel te jong. Oh, kies maar iemand anders, ik ben te gering. Oh, ik twijfel eigenlijk of u het wel echt bent. Geef mij bevestiging. Of bijna niks aan respons of reactie. Heel veel Bijbelse figuren en ik snap dat op zich. Maar sta niet direct te popelen om te doen wat ze net hebben gehoord. Om te ontvangen het werk wat God in hun leven wil doen. We zien zoveel verschillende reacties en niks menselijks is ons vreemd. We herkennen ons misschien wel in al die reacties. Maar de reactie van Maria raakt me. Dit is wat ze zegt. Maria zei, de Heer wil ik dienen. De Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En daarna was ze weer alleen. Dit is een vrouw die ontvangt wat God zegt. Ze ontvangt zijn woord en ze ontvangt ook zijn zorg. En ze zegt, laat het maar gebeuren, want u wil ik dienen. En laat het ook ons gebed zijn, dat wanneer God in ons leven dingen doet, en dat kan soms best wel heftig zijn, of ingrijpend, of anders dan je zelf had verwacht, maar dat we toch mogen zeggen, laat het maar gebeuren. En Maria ontvangt de woorden van God, maar zij ontvangt ook zijn zorg. Want weet je wat het volgende vers zegt? Het volgende vers zegt dit. Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Ze heeft de hint opgepakt. Ze heeft gedacht, oh, dan wil ik daarheen, dan wil ik naar Elisabeth gaan. En ze gaat. En dat vind ik mooi. Samen betekent soms voor jou dat je in beweging moet komen. Dat je ergens naar iemand toe mag gaan. Er is vast een andere vrouw in deze gemeente in wiens leven God een werk aan het doen is. En als ze op je pad gebracht wordt, dan mag je initiatief nemen. Dan mag jij degene zijn die zegt, ik ga gewoon eens langs. Ik ga daarheen. Ik ga niet wachten tot het bij mij komt. Heel vaak komt het niet op een presenteerblaadje voor ons. Dat is niet mijn ervaring. De keren dat ik in mijn leven mij heb verbonden met andere vrouwen in het samen, dat vroeg wat voor mij. En ook wat voor hun. Initiatief nemen. Bellen, appen, mailtjes sturen, aanspreken. Nog een keer. Maria doet dat en ze gaat. Wil je ook gaan? Het werk wat God in je leven aan het doen is, moet je wel zelf doen. Maar je hoeft het niet alleen te doen. Er is ook een Elisabeth voor jou. Misschien ben jij wel wat ouder al. En vind je het mooi als er een jongere vrouw, Maria, bij je zou komen. Of dat jij naar een Maria toe kan gaan. Dan zeg ik, kom, we gaan een eindje samen oplopen. Misschien maar een bepaalde fase in je leven, misschien niet jaar en dag, Maar een bepaalde fase, want God geeft ons samen. En het is belangrijk dat we gaan. Als Maria in Nazareth was gebleven, had ze geweten dat daar ergens een andere vrouw was die ook een mooi wonder van God meemaakte. Maar ze waren niet in verbinding geweest. En ze hadden elkaar juist zo hard nodig. Ga en geef de ander een kans. Maria had ook kunnen denken, ja, moet ik eigenlijk bij Elisabeth? Ze is wel familie hoor, maar ze is al veel ouder dan ik. En misschien loopt zij wel straks te klagen over zwangerschapskwaaltjes. Of hebben we wel een klik? Of ja, trouwens, Elisabeth is ook helemaal geen ervaren moeder. En als ik zwanger raak, kan ik misschien beter bij iemand terecht die al heel veel kinderen heeft gehad. En ik zou misschien ook even kunnen kijken wie er nog meer zijn. En ik kan misschien ook iemand dichterbij vinden, hè? Want dat is wel heel ver. Hè? Dan moet ik helemaal reizen in het bergland en moeite doen en zo. Ja, misschien kan ze me er wel helemaal niet bij hebben. Misschien heeft ze wel genoeg aan zichzelf. En we kunnen soms, als we anderen tegenkomen, al snel allemaal beelden hebben. Ga en geef een ander een kans. God gaf niet degene die wij misschien uitgekozen hadden, of die het beste voldeed aan al onze criteria, of waarvan wij misschien zouden denken, nou die past goed in het plaatje. Hij gaf gewoon Elisabeth. En het was genoeg. Dus misschien mogen we er ook van leren. En niet te snel denken, ja, ik weet niet, en anders, en een hele andere vrouw dan ik. Ik weet nog dat ik studeerde nog, en ik had Hebreeuws als bijvak genomen. En op een dag zat ik daar ergens in de UB te leren. En er kwam een meisje naar me toe. En dat was nou typisch zo'n meisje waarvan ik denk, ik ben ik en jij bent jij. Wij zijn heel verschillend. En dat was ook zo. En ze zei tegen mij, doe jij ook iets met Hebreeuws? Ik zeg, ja. En ze zei, nou ik ook. Ik zei, oh, nou leuk. Ja, zegt ze, ik zou wel af en toe met je willen afspreken, want dan kunnen we elkaar een beetje helpen, want hier in Nederland zo is dat best wel lastig. Ik zei, nou, dat is misschien wel goed. Dus ik dacht, ik spreek gewoon een keertje af. En al heel snel merkte ik hoe anders zij was dan ik, qua karakter, qua stijl, qua inslag. Maar ik dacht, nou, is misschien wel handig, een beetje Hebreeuws. Ik zei, weet je wat ik doe, zei ik tegen haar, ik bid ook wel vaak voor Israël. En ze was christen en ze zei tegen mij, dat wil ik ook wel. Ik dacht, nou, dat vind ik ook. Oh, nou, mooi. Ik zei, maar, zei ze, maar kunnen we wel gaan doen? Ik zei, ja, nu? Weet je wel, een beetje ongemakkelijk allemaal. En ik ben echt van haar gaan houden. Want we baden elke week een uur lang samen voor Israël. En het maakte ons zo geestelijk één. En heel veel jaren later sprak ze me nog wel eens, zei ze, Maria, ik heb voor jou leren bidden. Ik wist helemaal niet hoe het moet en in het begin vond ik een uur vet lang. Maar hoe dat ging en hoe de Heilige Geest daar ook in werkte, het was echt heel bijzonder. En jarenlang hebben we nog contact gehouden. Op dit moment werkt ze als vertaler voor Wycliffe in Afrika. En we hebben op dit moment helemaal geen contact meer. Maar in die periode gaf God ons elkaar. En we hebben heel veel aan elkaar gehad, ook geestelijk. En we zijn vriendinnen geworden. Hoewel we op het eerste oog en in de eerste week of twee weken niet direct die klik hadden waarvan ik zou denken, nou die matties, weet je wel. En ik geloof dat God dat kan geven. Als wij gaan, actief, initiatief en de ander een kans geven. En misschien zit je hier wel, dat heb ik al vaak gedaan en het is ook heel vaak misgegaan. Ja klopt, dat ken ik ook wel, ja. Ik heb ook wel eens rondgelopen dat ik dacht, ja en wie ziet mij. Wie snapt eigenlijk mij? En dat ik de verbinding niet kon vinden. En niet kon krijgen. En dat heeft soms best periodes geduurd. Maar het zijn niet de periodes waar ik het meest mooi op terugkijk. Maar ze waren er wel. En wat jouw ervaringen ook zijn, ik wil je toch wel uitdagen. Als we kijken naar Maria. Ze gelooft en ze gaat. En ze geeft Elisabeth een kans. En ze wist niet hoe ze haar zou aantreffen. Want ik zal je wat vertellen. In de Bijbel staat vlak voor het verhaal wat we net gelezen hebben. Dat Elisabeth was zwanger inderdaad. En 5 maanden lang heeft zij in afzondering zelf thuis gezeten. Weet je dat? En ze zei, mensen hebben mij altijd veracht omdat ik onvruchtbaar was. Nou, hoeveel pijn klinkt daaruit? En nu ik eindelijk van God een werk in mijn leven ontvang, bracht ze dat in afzondering door. En het moment dat Maria binnenkomt, is het moment waarop er voor Elisabeth ook heel veel verandert. Stel je voor, jij brengt jouw tijd in eenzaamheid door en je man kan niet meer praten. Het zou wel heel stil geweest zijn in dat huis. En dan komt er een jonge vrouw en ze begroet je. En het hart van Elisabeth springt op. Zullen we het lezen? Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot, ja die ook trouwens, en ze werd vervuld met de Heilige Geest en ze riep luid, de meest gezegende ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. En de volgende. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. Nou, dat is nog eens een warme ontmoeting, of niet? Kom je binnen, elkaar heel lang waarschijnlijk niet gezien. Er zat best wel een grote afstand tussen Nazareth en het bergland van Galilea. Dus ga en geef de ander een kans. En het tweede wat we eigenlijk uit dit verhaal kunnen leren is groet elkaar en zegen elkaar. Zoek elkaar op. Wees bemoedigend. Wees blij om een ander te zien. Kijk, als wij het werk wat God in het leven van een ander doet kunnen zien, dan kunnen we altijd blij zijn. Want er gebeurt iets. En dan zien we mensen zoals God hen heeft bedoeld. Soms als die student tegenover mij zit, heel zachtjes zit ik dan wel eens te bidden. En dan laat God soms gewoon dingen zien. En dan zie ik al iets wat iemand zelf nog helemaal niet ziet. Van hoe mooi die persoon is. Ik heb ooit een keer een jongen gehad, die was 8 jaar gameverslaafd geweest. En op de dag dat hij bij onze opleiding begon, had hij moeite om weer onder de mensen te zijn. Want hij had 8 jaar lang op een kamertje gezeten met sigaretten en koffie. En zijn moeder gooide af en toe een broodje naar binnen. En hij gamede dag en nacht. En hij vertelde zijn verhaal. En ik keek hem aan. Hij had een clan geleid van 42 mensen internationaal, dag en nacht. Ze hadden bepaalde games gehaald en spellen sneller uitgespeeld dan wie dan ook. En ik keek hem aan en ik zei, dan ben jij een goede leider. En hij viel helemaal stil, want hij had net zijn probleem verteld. Ik zei, dan ben jij een goede leider, man. Als je 42 mensen kunt aansturen, en we kunnen zien in de ander wat iemand soms zelf niet ziet. En Elisabeth ziet in Maria, jij bent gezegend. Er was nog niet aan Maria, denk ik, te zien dat ze zwanger was. Ze had ook geen e-mailtje kunnen sturen, geen berichtje kunnen appen. Dus God liet Elisabeth zien, wauw. Er is iets moois aan de hand in het leven van deze vrouw. En Elisabeth zag het. En ze groette haar. En ze zegent haar. En het huis van Elisabeth gaat opbloeien. Er is weer gepraat. Uren denk ik dat ze hebben gepraat. Hoe ging dat bij jou? En hoe gaat dat bij jou? En welke vragen heb jij dan? En soms wordt het praten van vrouwen wel eens negatief gelabeld. Oh, die kletst altijd zoveel. Klets maar lekker veel. Als je maar kletst over de goede dingen. Want het is waardevol en het is kostbaar. En het is bijzonder. En het is van hart tot hart. En het bemoedigt je en het sterkt je als we elkaar zegenen en gericht zijn op elkaar. Bij de koffie. Betekent wat voor elkaar. Gewoon door blij te zijn met de ander. Ze spreekt hier over Maria. Maria wordt met open armen ontvangen. Ik geloof dat wij vrouwen daarin echt iets voor elkaar kunnen betekenen. Oké, we hoeven niet direct en hele grote dingen te zeggen elke keer dat we elkaar zien. Maar we kunnen elkaar wel bemoedigen. Blij zijn met elkaar. Ik weet nog dat ik een tijdje geleden moeite had. Ik was op de gebedsconferentie met iets wat speelde. Ik zat helemaal achterin. En iemand met wie ik veel optrek kwam bij me. En ze zei, hoe is het? Ik zei, ja, goed, je zit hier zo alleen. Oftewel, ik zie je. Ja, klopt. Even rustig. Ja, even in de rust, zeg ik dan. Hè, lekker veilig. Eigenlijk zat ik natuurlijk gewoon met een aantal dingen zo mee dwars. En toen zei ze, wat is er dan? En ik vertelde daar wat over. Ik zei, ja, ik denk gewoon dat ik het misschien niet goed begrepen heb. Misschien... En ze loopt dan een tijdje met me op en ze keek me en ze zegt, Maria, En meer zei ze niet. Ze zei alleen mijn naam. Gewoon zo vriendelijk en zo lief. Dus ik begin spontaan te huilen natuurlijk. Ze zei, Maria, je weet diep van binnen echt wel hoe het zit, toch? Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ik vind het zo moeilijk om daar ook aan vast te houden. Ik voel een mooi moment. We hebben gewoon een tijdje te praten. Ik vooral dan. En daarna hebben we samen gebeden. Nou, en go, weet je wel. Ik was er weer klaar voor. Kom maar door. Ik moest de avond nog vertalen, dus dat was ook wel handig. Dat ik even weer... Dat is samen. Daar ben ik zo blij mee. Wie, voor wie wil jij samen zijn? Dus we moeten gaan en we moeten de ander een kans geven. We moeten daar gewoon op investeren. We kunnen groeten, we kunnen zegenen, we kunnen blij zijn met wie jij bent. Met wat God in jouw leven doet. En het laatste is, en dat vind ik ook niet onbelangrijk, als we kijken naar deze teksten, dan zegt Elisabeth, je bent gezegend omdat je gelooft. Je bent gezegend, Maria, want jij gelooft. En de Heilige Geest, hebben we ook net gelezen, de Heilige Geest, die maakt er van alles los. En ik geloof daarin. Ik heb ooit een keer een vriendin gehad, daar ben ik ook een tijdje mee opgetrokken, en die was een opleiding tot psychiater. Nou, dat is heel fijn, want dan zat ik daar op de bank, tissues erbij, bij wijze van spreken, en ze stelde mij al door de goede vragen. En dan zat ik daar weer, en ik haar ook trouwens. Maar we kunnen nog zoveel mensenkennis hebben, en we kunnen nog zoveel weten van de mens, en we kunnen nog zoveel aan elkaar geven van wat we zelf bedenken. Er is één ding wat we elkaar niet zelf kunnen geven, maar wat we elkaar wel willen geven, en dat is wat God doet. We hadden de hele tijd samen gepraat, en dan zeiden we op een gegeven moment ook van, wij gingen altijd ook samen bidden, hè, toen die andere vriendin wat uit beeld was geraakt, die ging andere dingen doen, ging ook verder weg, toen ging ik met haar verder, en wij baden ook altijd dan. Dat was vaak wanneer het gebeurde. Daarvoor hadden we dan heel uitgebreid zitten praten. Dat was goed. Als we baden, dan gebeurde het. Als de Heilige Geest kwam, dan gebeurde het. Soms zaten we naast elkaar, begonnen we allebei, boom, voor hetzelfde te bidden. Dat je denkt, hoe dan? Daar hebben we het niet eens over gehad. En dat was zo'n kostbare tijd. Dus ik geloof in de werking van de Heilige Geest in samen. En ik geloof in geloof in samen. Anders kunnen we soms uren praten en met elkaar meeleven en dat is mooi. Maar we moeten de weg die God met ons gaat zelf gaan. We hoeven hem niet alleen te gaan. En de Heilige Geest is degene die ons soms zomaar iets kan geven wat we elkaar ook niet kunnen geven. Maar het gaat door ons heen. Dus als jij zegt tegen iemand, zullen we samen, dan is het ook samen met hem. Dan is het ook in het geloof dat hij doet. 1 plus 1 is 3. En Maria en Elisabeth hebben dat ervaren. En als ik zeg, we doen dat samen met God en geloof, dan bedoel ik niet vrome talen, niet bijbelteksten, geen goedkope antwoorden, dat bedoel ik helemaal niet. Maar dan is daar dat besef, dat jij bent hier en ik ben hier. En de Heilige Geest is hier. Want we houden samen voor God. En ons geloof is wat ons samen bindt. En vanuit dat geloof vertrouwen we erop dat God gaat werken als we samen zijn. Daarom kan ik ook nooit zoveel tegen mensen zeggen, nou, we hebben net heel geestelijk gedaan, gaan we nu gezellig doen. Het is heel gezellig waar de Heilige Geest werkt. En zo gaf God Elisabeth en Maria, een jonge vrouw, wiens leven totaal zou veranderen en niet altijd makkelijk zou zijn. En een oudere vrouw die in afzondering leefde. En God loofde voor wat hij in haar leven deed, maar ondertussen ook de pijn meedroeg. En de stilte van het ongeloof van haar man. En in dat huis was het niet samen. En toen ze samen kwamen, werd het weer samen. En God deed dingen door samen. En wij koesteren samen door te gaan. Door het een kans te geven. Door elkaar te groeten en te zegenen. En door te geloven en de Heilige Geest de ruimte te geven. Want dan doet God zijn werk. En uiteindelijk gaat het daar ten diepste om. Toch? Zullen we samen bidden? Vader, u bent een God van samen. U bent aan het werk in ons leven. En als u in ons leven aan het werk bent, dan nodigt u ons uit dat wij daar zelf stappen in zetten. Ons leven met u is iets dat doen we zelf. Maar dan geeft u ons ook samen en we doen het niet alleen. Als de vrouwenkringen gaan starten in februari, dan is ons gebed dat u heel veel geeft van samen. Want wij vrouwen, we hebben elkaar ook nodig. En we kunnen zoveel voor elkaar zijn. We hoeven niet perfect te zijn, dat was Elisabeth ook niet. Dat was Maria ook niet trouwens. Om toch samen te kunnen zijn. Maar op dit moment zijn er mensen en vrouwen die denken, ja. Het is allemaal zo makkelijk niet. En dat is het ook niet. En toch is het wel wat God voor ons heeft. En als God vanavond iets duidelijk heeft gemaakt, dat Hij in je leven werkt. En dat Hij je samen wil geven. Dan wil ik je vragen om daar wel op te reageren. Ga zo een tijd in van aanbidding. Om gewoon ook te processen, om te doorleven wat God heeft gedaan. En als jij hier vanavond bent en er is al iemand met wie jij samen bent. Loop naar elkaar toe, bid voor elkaar. Groet elkaar, zegen elkaar. Geloof. Wees dankbaar voor elkaars geloof. Nodig de Heilige Geest uit. Laten we vanavond een avond van samen maken. En als jij hier zit en denkt, ja maar ik ken dat niet, ik vind dat zo lastig, ik wil zo graag dat er iemand met me bidt. Dan zijn hier ook vrouwen die met je willen bidden. En dan kun je gewoon naar ze toe lopen. En gewoon vragen om een stukje samen. Als je gewoon even stil op je stoel wil zitten, mag ook. Als je God wil aanbidden, dan doen we dat samen. Heer, we willen deze tijd nu gewoon nemen om te verwerken wat uw woord tot ons heeft gesproken. We zijn zo verschillend allemaal. U weet wat we nodig hebben. U weet voor wie we er kunnen zijn. Als je hier zit en je denkt, ja, ik wil graag dat je toch voor me bidt. Dan wil ik dat op dit moment doen. Als jouw verlangen is om de komende tijd meer samen te zijn. Zou je dat dan kenbaar willen maken? Misschien kun je gewoon je hand in de lucht steken en zeggen, Vader, ik wil samen, samen met u en samen met mijn zussen. En ook met mijn broers hoor. Zo. Zijn er mensen zeggen, ja, dat is wel mijn verlangen. Heer, u ziet deze handen, u ziet deze vrouwen. Het is hun verlangen om samen te gaan. Op dit moment wil ik ook uitbidden over jullie, dat God iemand op jullie pad plaatst, met wie jullie samen kunnen gaan. En dat je het zult herkennen, en dat je initiatief zult nemen, en dat het iets mag ontstaan. Wat de Vader zelf aan je geeft, omdat hij weet dat de ander jou nodig heeft. En dat jij de ander ook nodig hebt, en samen. En zo zegen ik jullie in de machtige naam van Jezus. Zullen we onze tijd samen gebruiken? God aanbidden. En voel je vrij om naar ministry toe te gaan.